Hoofdstuk 22. Het enige probleem. Citaat van Annie Dillard uit Holy the Firm. Er is hier maar één kerk en daar ga ik dus heen. Zondagochtend ga ik van huis en wandel de heuvel af naar het witte kerkje in het bos. Op een drukke zondag zijn we misschien met z'n twintigen. Vaak ben ik de enige onder de 60 en voel me alsof ik een archeologische reis door Rusland maak. De leden zijn van allerlei verschillende kerken. De dominee is een congregationalist en draagt een wit overhemd. Hij kent God. Op een keer, midden in een pastorale voorbede voor de hele wereld, om wijsheid voor leiders, om hoop en genade voor degenen die rouwen en pijn lijden, om hulp voor de onderdrukten en Gods genade voor allen. Midden in dit gebed stopte hij en riep uit: Heer, elke week bidden we voor dezezelfde dingen. Hij schrok van zichzelf en wachtte even. Daarna las hij het gebed verder. Daarom mag ik de man graag. Einde citaat. Tot nu toe heb ik één Bijbelboek vermeden. Een boek dat ons nu precies bepaalt bij het punt van deze dominee. Of van Richard en Mac. Of van bijna iedereen die over God nadenkt. Het zal dan ook geen verbazing wekken dat ik, na Mac's brief gelezen te hebben, het boek Job ging lezen. Hoewel het wellicht het oudste boek van de Bijbel is, laat Job zich lezen als het meest actuele. In de persoon van één man, die een onbegrijpelijk lijden te verwerken krijgt, wordt ons in schrille kleuren de toestand geschilderd van de hedendaagse mens. Mensen die bijna alles in de Bijbel verwerpen, komen steeds weer terug tot God, tot Job, voor inspiratie. Het telkens terugkerende thema, hoe kan een goede God lijden toestaan, is het enige probleem dat een discussie waard is, zegt de hedendaagse Britse schrijver Muriel Spark in haar boek. Het enige probleem. Het probleem van het lijden is de obsessie van vandaag. Het theologische raadsel van onze tijd en die van oude Job. En die oude Job heeft het beter dan wie ook onder woorden gebracht. Richard beklaagde zich over het verlies van zijn verloofde, van een baan en van een gezonde gezinssituatie. Merk schreeuwde het uit in haar verdriet om het verlies van een zoon en een dochter. Maar dat staat allemaal in geen verhouding tot wat Job allemaal verloor. 7000 schapen, 3000 kamelen, 5000 runderen, 500 ezels, talloze dienstknechten. En vervolgens kwamen al Jobs kinderen, 7 zonen en 3 dochters om in een zware storm. Ten slotte liet Jobs gezondheid, zijn laatste troost, het afweten. Hij kwam van top tot teen onder de zweren te zitten. In één nacht was de grootste man van het oosten de meest betreurenswaardige van allemaal geworden. Job is in de Bijbel het klassieke geval van teleurstelling in God. Zijn geval ziet vooruit op elke teleurstelling die Richard of Mac of wie dan ook te verwerken krijgt. Een Amerikaanse rabbi heeft een populair boek geschreven: Als het kwaad goede mensen treft. Het boek Job gaat daarover. Het schildert ons hoe de allerkwaadste dingen de allerbeste persoon treffen. Verkeerd begrepen. Als u me aan het begin van mijn studie gevraagd zou hebben waar het boek Job over gaat, had ik mijn antwoord gauw klaar gehad. Job, dat weet iedereen toch? Het is de meest complete verhandeling over het probleem van het lijden die je in de Bijbel kunt vinden. Het gaat over vreselijke smart en ontzettende pijn. Zonder twijfel gaat het grootste deel van het boek over lijden. De hoofdstukken 3 tot 37 bevatten geen noemenswaardige handeling, alleen maar gesprekken waarin 5 geprikkelde mannen, Job, zijn 3 vrienden en de raadselachtige Elihu, hun mening uiteenzetten over het probleem van het lijden. Allemaal proberen ze een verklaring te vinden voor de pijlen en speren in het razende noodlot dat de arme Job getroffen heeft. Nu troosteloos gezeten tussen de puinhopen van wat eens zijn huis was. Ik ben erachter gekomen dat ik het boek altijd verkeerd begrepen heb. Of beter gezegd, dat ik nooit het hele boek in ogenschouw heb genomen. Hoewel bijna het hele boek Job over het probleem van het lijden gaat, ben ik tot de conclusie gekomen dat dat toch niet het hoofdonderwerp van het boek is. Lijden hoort bij de ingrediënten voor het verhaal. Maar het is niet het centrale thema. Precies zoals het bij een cake niet gaat om eieren, de bloem, de melk en de boter. Dat zijn alleen maar de ingrediënten voor een cake. Zo gaat het in het boek Job niet over het lijden, maar wordt het lijden slechts een ingrediënt in een groter geheel. Dat over nog belangrijke vragen gaat. Kosmische vragen. In zijn geheel beschouwd gaat het boek Job vooral over geloof, in de meest uitgesproken vorm. Ik ben hoofdzakelijk tot deze conclusie gekomen door de eerste twee inleidende hoofdstukken. Die onthullen dat Jobs persoonlijke drama op aarde zijn oorsprong had in een kosmisch drama in de hemel. Vroeger beschouwde ik Job als de diepgaande expressie van menselijke teleurstelling. Zoiets als de brief van Mark Woodson, alleen langer. En gedetailleerder en met direct Bijbels gezag. Maar toen ik het boek nader bestudeerde, kwam ik tot de ontdekking dat het in feite niet het persoonlijke, het menselijke gezichtspunt weergeeft. God is de hoofdpersoon van de Bijbel. En nergens zien we dat zo duidelijk als in het boek Job. Ik realiseerde me dat ik het altijd had gelezen in het perspectief van hoofdstuk 3, etc. Met andere woorden, vanuit Jobs perspectief. Dat zal ik eens uitleggen. Denken we eens aan het boek Job als aan een spannend toneelstuk. Voordat het stuk zelf begint, krijgt het publiek een voorvertoning alsof we al wat eerder waren gekomen om een persconferentie bij te wonen waarin de regisseur het werk uitlegt. Namelijk hoofdstuk 1 en 2. Hij beschrijft de opzet en de hoofdfiguren en vertelt ons van tevoren wie er wat doet in het stuk en hoe. Eigenlijk worden alle geheimen van het stuk onthuld op één na. Hoe zal de hoofdpersoon reageren? Zal Job God vertrouwen of niet? Even later, als het doek opengaat, zien we alleen de acteurs op het toneel. Zij zijn slechts spelers in het stuk en hebben er geen weet van wat de regisseur ons verteld heeft. Wij weten al wie de dader was, maar de hoofdpersoon, Job, nog niet. Al die tijd op het toneel probeert hij achter iets te komen wat wij al weten. Hij krabt zich met een potscherf en vraagt, waarom ik? Wat heb ik verkeerd gedaan? Wat probeert God mij duidelijk te maken? Voor het publiek zijn Jobs vragen alleen maar wat oefenmateriaal, want wij kennen de antwoorden al uit de proloog, de eerste twee hoofdstukken. Wat heeft Job verkeerd gedaan? Niets. Hij is de beste van allemaal. Had God zelf hem niet vroom, oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad genoemd? Waarom lijdt Job dan? Niet bij wijze van straf, verre van dat. Hij is uitgekozen als hoofdrolspeler in de grootste hemelse krachtmeting. De weddenschap. Achteraf vraag ik me soms wel eens af hoe ik het boek Job altijd zo verkeerd begrepen kan hebben. Ten dele komt dat, denk ik, door het aansprekende van de hoofdstukken 3 tot 37, die het menselijke dilemma zo krachtig naar voren brengen dat het ons te pakken krijgt en dat we vergeten dat de opgeworpen vragen al beantwoord zijn in de hoofdstukken 1 en 2. Maar er is nog een reden. Niemand weet goed raad met die eerste twee hoofdstukken. Zelfs veel Bijbelgeleerden zitten met de proloog in hun maag. Of doen die af als een latere toevoeging. De proloog toont ons God en Satan in iets wat veel weg heeft van een weddenschap. Al Jobs trauma's zijn terug te voeren tot, zeg maar, een soort wedden dat tussen twee kosmische machten. De problemen beginnen als Satan beweert dat Job een verwend kind is dat altijd wordt voorgetrokken en alleen maar trouw is omdat God hem gespaard heeft. Satan tart God door te zeggen dat Job hem niet uit eigen beweging lief heeft, maar hem heeft omgekocht om zijn volgeling te zijn. Als het moeilijk wordt, luidt de beschuldiging van Satan, laten dat soort mensen God snel vallen. Als God ingaat op de uitdaging om Satans theorie te testen en het daarmee aan Jobs reactie overlaat, barst de ellende los over de arme, nietsvermoedende Job. Ik zal zeker niet zeggen dat dit geen vreemde hemelse krachtmeting is. Aan de andere kant kan ik ook niet voorbijgaan aan deze weddenschap in Job, want het ligt een zeldzaam tipje van de sluier van de eeuwigheid op. Als mensen pijn hebben, barsten de vragen los. Precies die vragen die ook Job kwelden. Waarom ik? Wat gebeurt er? Kan het God allemaal wel wat schelen? Bestaat God eigenlijk wel? Deze ene keer wordt niet aan Job, maar aan ons, de toeschouwers, in het niets verhullende verslag van Jobs moeite een blik achter de schermen gegund. Waar we zo naar verlangden, dat verschaft ons de proloog op Job. Een glimp van hoe de wereld wordt bestuurd. Als nergens anders in de Bijbel toont het boek Job ons Gods gezichtspunt, inclusief de bovennatuurlijke activiteiten die normaal gesproken voor ons verborgen zijn. Job heeft God voor het gerecht gedaagd, op beschuldiging van oneerlijkheid tegen onschuldige mensen. Woedend, satirisch, zich verraden voelend, komt Job op het randje van godslastering. Zijn woorden klinken ons verrassend vertrouwd in de oren, omdat ze zo modern zijn. Hij verwoordt onze diepste aanklacht tegen God. Maar hoofdstuk 1 en 2 bewijzen dat, wat Job ook mogen denken, het niet God is die terecht staat in dit boek. Job staat terecht. De kern van het boek is niet het lijden. Waar is God als ik pijn heb? Dat was het onderwerp van de proloog. De kern is geloof. Waar is Job als hij pijn heeft? Wat is zijn reactie? Om het boek Job te begrijpen, moeten we daar beginnen. Citaat van T.S. Eliot. Geloven in het bovennatuurlijke is niet alleen maar geloven dat je na een succesvol, maatschappelijk geslaagd en redelijk deugdelijk leven zult blijven bestaan in een zo goed mogelijke vervanging voor deze wereld, of dat je na een verhongerd en mislukt leven de compensatie zult krijgen van al het goede dat je hebt moeten missen. Het is geloven dat het bovennatuurlijke de hoogste realiteit is, hier en nu. Einde citaat. Einde hoofdstuk 22.